Goedemorgen. Ik wil graag met u bidden voordat we van start gaan. Heer Jezus, dank u voor deze morgen. Als ik ga spreken en de anderen luisteren, Heer, wil u ons daarin zegenen. Zegen mij in het spreken, help ons in het luisteren en het is ons verlangen om met elkaar dicht bij u te komen en u te ontmoeten. We vragen zo om uw leiding en uw genade in Jezus' naam. Amen. Ruim 10 jaar geleden, toen ging ik op weg naar een onbekend land. Ik had het idee dat God mij vroeg om op weg te gaan naar Roemenië. En ik ging een discipelschap trainingsschool doen bij Jeugd met een Opdracht. En ik was wel eens een keer eerder in Roemenië geweest. En ik had het idee dat... Ik vroeg me af van, heb ik een roeping voor Roemenië? Moet ik daar iets bijzonders doen? En om dat te gaan ontdekken, ging ik op weg naar Roemenië. En het was een bekend land in de zin van, ik wist, ik ga naar Roemenië. Maar het was onbekend in de zin van, ik had geen flauw idee wat mij te wachten stond. En ik was 3 maanden in Roemenië. En daarna hadden we nog een outreach, een zendingsreis van 3 maanden in Armenië. Dat ligt aan de andere kant van de Zwarte Zee. En in dat half jaar trok ik op met mijn medestudenten en mijn leiders. En maakten we hele mooie dingen mee. We beleefden met elkaar hele bijzondere momenten met God. We hadden bijzondere ontmoetingen met mensen die we tegenkwamen tijdens onze acties. Maar er waren ook hele moeilijke momenten. Er waren momenten, met name tijdens mijn zendingsreis in Armenië. Wij woonden in een of andere flat en het is daar echt... Het zag eruit als dat oude communistische. Het was grijs en grauw. En ik zat daar op mijn flatje. En in het team ging het ook niet altijd even lekker en zoals ik graag zou willen. En soms dacht ik, was ik maar thuis gebleven? Waar ben ik toch ooit aan begonnen? Waarom moest ik nou zo nodig naar dat onbekende land, naar Roemenië en op zendingsreis? Was toch lekker gaan werken? Want ik deed dat nadat ik een studie had gedaan. Waarom moet je nou weer zo moeilijk doen, Jonathan? Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over hoe God ons... Dit was een voorbeeld uit mijn leven van letterlijk op weg gaan naar een onbekend land. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken hoe God ons eigenlijk uitdaagt om met hem op weg te gaan naar een onbekend land. En heel concreet gaan we kijken naar 3 situaties die we voorkomen in het boek Exodus. Waarin we lezen over Mozes en het volk Israël en lezen... wat het voor hen betekent om op weg te gaan met God naar dat onbekende land. En we gaan met elkaar leren van, waar komt het op aan? Wat kunnen wij van hen leren en hoe kan ons dat helpen om met God op weg te gaan naar dat onbekende land? En ik wil eerst een beetje vertellen van, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat is de situatie in het boek Exodus? Het is zo dat in het begin kunnen wij lezen... De Israëlieten die zijn in Egypte beland. En dat is ooit begonnen met Jozef. Die ging naar Egypte en die had er een hele bijzondere positie. En uiteindelijk belandt het hele volk daar. Maar vele jaren later is het zo geworden dat het volk Israël, ze leven daar als slaven. En ze verrichten dwangarbeid. En ze hebben het zwaar. En dan lezen we dat God naar hen omziet. God die ziet dat ze pijn hebben, dat ze het moeilijk hebben. En hij is bewogen met hen en hij zegt, ik ga iets doen aan jullie lot. God heeft het verlangen, daar begint het, om in te grijpen in het lot van zijn volk. En dan roept hij Mozes en zegt, Mozes, ik wil dat jij leiding gaat geven aan de bevrijding die ik wil geven aan mijn volk. En dan kun je lezen in het boek hoe God op een hele bijzondere manier gaat ingrijpen. Tot 7 maal toe gaat Mozes naar de farao toe en dan zegt hij van, laat mijn volk gaan, laat de Israëlieten gaan. Laat ons gaan. En elke keer, tot 6 maal toe, als er echt op aankomt, weigert de farao. En we kunnen lezen over allerlei plagen. God zet de farao onder druk. Er komen allerlei erge dingen op de Egyptenaren af. Maar het maakt uiteindelijk niet voldoende indruk. En de farao zegt, nee, jullie mogen niet vertrekken. Totdat de laatste plaag komt. En die is verschrikkelijk. Dan gaat er een engel van de Heer, die gaat door het land Egypte. En die doodt al het eerstgeboren leven. Bij dieren, maar ook bij mensen. En het volk Israël is gevrijwaard van die plaag. Ze hadden de opdracht gekregen om bloed van een lam aan hun deurpost te smeren. En dan ging de engel voorbij. En toen zei de farao, nu is het genoeg. Alsjeblieft, vertrek. Ga erop uit. Ga maar doen wat je wil. Ga weg uit dit land. En ze gaan op weg. En dan komen ze op een gegeven moment bij een zee. En ze zijn als volk op weg. En dan komen ze een groot probleem tegen. Want ze hebben een zee. En ik denk, hoe moeten we hier nou ooit doorheen komen? Hoe moeten we deze horde gaan nemen? En het wordt nog erger. De farao die had alweer spijt. En die kwam met zijn legers achter hen aan. En ik denk, en nu? Maar God die grijpt in. De zee die splijt in tweeën. En het volk Israël trekt door de zee heen. En de farao met zijn leger die trekt er achteraan. Maar de zee trekt zich terug. En de Heer die behaalt daar een bijzondere overwinning voor zijn volk op dat moment. De farao en zijn legers, die komen om. En het volk trekt verder. En dan gaan zij op weg met God naar het onbekende land. En dan kun je lezen hoe God duidelijk maakt aan zijn volk hoe hij eigenlijk wil dat ze met elkaar omgaan. Hij maakt duidelijk hoe hij wil dat zij met hem leven. Hij geeft zijn wetten. Maar we lezen ook hoe ze het moeilijk vinden, het volk, om dicht bij God te blijven. Op een gegeven moment hebben we een verhaal, dan is Mozes, die is op de berg, die is God aan het zoeken en het volk, dat wordt ongeduldig. En die zeggen tegen elkaar, waar blijft die nou, die Mozes? Wat hebben we daar nou aan? Wat hebben we nou aan die God? We merken niks van hem. En ze kiezen ervoor om wat sieraden bij elkaar te zoeken. En ze maken een gouden kalf. En ze gaan dat gouden kalf aanbidden. En ze vervallen tot afgoderij. En toch is God trouw. Hij vergeeft en hij geeft hen een nieuwe kans. En hij trekt verder met hen op weg naar het onbekende land. En aan het einde van Exodus kun je lezen hoe de Heer opdracht geeft aan zijn volk om een heiligdom voor hem te maken. Een heiligdom wat ze mee kunnen nemen op hun reis. Een tent, de tabernakel. En we lezen hoe God zelf met zijn majesteit die tabernakel vult. En die kunnen ze concreet zien doordat er een wolk aanwezig is overdag. En 's nachts is de Heer aanwezig met een vuur. Dat is wat er in Exodus, het verhaal in Exodus. En ik denk, als je dat hele verhaal zo, ik heb het in een notendop aan jullie verteld, maar als je dat beschouwt, als je nadenkt van hé, wat betekent dat, dan betekende dat voor het volk dat God eigenlijk van hen vroeg, ga op weg met mij naar het beloofde land, het voor jullie onbekende land, ga op weg met mij in vol vertrouwen op mij. En wat kunnen wij ervan leren? Ik geloof dat God aan ons ook vraagt om met hem op weg te gaan, die weg te bewandelen met hem, naar het onbekende land en dat hij zegt, en vertrouw daarbij volledig op mij. En ik wil nu met jullie drie situaties bekijken die voorkomen in het boek Exodus, waar wij iets van kunnen leren. En de eerste die staat in Exodus 4, vers 10 tot en met 16. Ik lees jullie voor en het komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar Mozes die antwoordde, neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goede spreker. Dat is altijd al zo geweest. En daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. Even tussendoor. We lezen nu uit een stukje waarin God Mozes heeft geroepen. Dus Mozes is geroepen door God. Ik wil dat jij leiding gaat geven aan mijn volk. En dan is dit een stukje daaruit. Ik lees verder bij vers 11. De Heer zei, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Maar Mozes hield vol. Neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de leviet Aaron? Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij is al naar je onderweg en hij zal blij zijn om je te zien. Vertel jij hem wat hij moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn en jij zult zijn God zijn. Tot zover. Wat kunnen wij hiervan leren? Mozes wordt geroepen door God op een hele bijzondere manier. En Mozes kan dat niet. Ik ben onbekwaam. En er gebeuren hele bijzondere dingen. Mozes had namelijk een staf in zijn hand. En de Heer zegt tegen Mozes, gooi die staf eens neer. En Mozes gooit hem neer. En die staf wordt een slang. En dan zegt de Heer, maar pak die slang op. En hij pakt die slang op. En het wordt weer een staf. En dan zegt de Heer tegen Mozes, steek je hand eens in je kleed. En dat doet Mozes. En hij haalt hem eruit. En zijn hele hand zit onder de uitslag en onder de ziekte. En dan zegt de Heer tegen Mozes, steek je hand nog eens terug in je kleed. En dat doet hij. En haal hem er nu weer eens uit. En dat doet Mozes. En zijn hand is weer genezen. Bijzondere tekenen die de Heer Mozes meegaf om te laten zien aan het volk. Om daarmee aan te tonen, ik heb jou geroepen. Ik sta hier namens de Heer en ik ben geroepen om jullie leiding te geven. Want de Heer wil jullie bevrijden. En dat heeft God allemaal tegen Mozes gezegd. En toch zegt hij, ja, Heer, ik kan het niet. Ik ben niet zo'n goede spreker. Ik kan het niet. En weet je wat opvalt, wat mij opviel toen ik dit las en hierover nadacht? De Heer wordt er kwaad om. Wij kunnen denken, ah, weet je, laat ik bescheiden zijn. Hè, ik wil nederig zijn. Ik moet mezelf niet te veel op de voorgrond zetten. Dus als God iets van mij vraagt, nou, weet je, laat ik bescheiden zijn en allemaal niet te hard lopen. Ik leer hiervan. Als wij op onze weg gaan met God, als wij die weg gaan bewandelen en als God iets van ons vraagt om te doen, dan wil hij dat we doen. En eigenlijk, hij wordt er gewoon kwaad om als we dan komen met allemaal problemen en smoesjes en dit kan ik niet. God zegt, ik maak u bekwaam. Ik maak jou bekwaam om te doen wat ik van je vraag. En laat ik een voorbeeld geven om het duidelijk te maken. Ik ken jullie als gemeente niet zo goed, maar mijn vraag aan jullie is, de meeste gemeenten hebben iemand, dat is echt zo'n ras-evangelist. Zet hem in het centrum van Roermond en hij kan zomaar iemand aanspreken en heel makkelijk met mensen over Jezus praten. Dus mijn vraag is, van wie is dat hier? Roep eens. Wie is er echt een beetje zo'n evangelist? Jullie kunnen niet kiezen. Goed, ik noem hem voor jullie Jan de Evangelist. Dus die is even nu ook deel van jullie gemeente. En wat betekent dit? Om even te illustreren waar het om gaat. Stel in je omgeving, op school of op je werk, je komt iemand tegen en je ziet gewoon van, hey, dit is een kans voor mij om over de Heer te vertellen. Het is hartstikke duidelijk, nu komt het erop aan. Je hebt gelegenheid om te getuigen over de Heer. Dit betekent als je dan komt van, ja, maar ik kan het niet. Dan ga je bijvoorbeeld doen van, maar Heer, dank u wel dat ik een mogelijkheid heb om te getuigen. Heer, wil u Jan de evangelist uit onze gemeente op het pad brengen van mijn collega's, dat hij over Jezus kan vertellen. Oh, dat zou zo fijn zijn, Heer. Heer, laat hem alsjeblieft in aanraking komen met Jan de evangelist, die kan het zo goed vertellen. En dan zegt de Heer, hallo, ik heb jou een mond gegeven, ik heb je geschapen, ik maak jou bekwaam. Als er iets op ons pad komt en God vraagt ons om iets te doen, dan is het aan ons. Zegt hij, ik maak je bekwaam. Doe je mond maar open en spreek. Het tweede. Je ziet het, we maken een soort weg. En we kunnen niet goed zien waar gaat die weg heen. En we gaan nu kijken naar de volgende situatie die je kan tegenkomen op die weg. We kijken weer naar een situatie die het volk tegenkwam en waarvan wij iets kunnen leren. En we lezen uit Exodus 16. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van de honger te laten omkomen. Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken. En de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. Toen de dauw was opgetrokken, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilfrachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. Wat is dat? Vroegen de Israëlieten elkaar. Toen ze het zagen, begrepen ze niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dit is het brood dat de Heer u te eten geeft. Tot zover. Beproeving. Als wij op onze weg gaan met God, als we die weg gaan, de Israëlieten, die beginnen te klagen. Ze zijn op weg en ze beginnen tegen Mozes te zeggen van ja, maar Mozes, in Egypte, daar waren de vleespotten gevuld. We hadden heerlijk te eten daar. Waarom zijn we toch op weg gegaan? We hebben hier hartstikke slecht, er is niks te eten, hoe moet dat toch goed komen? Weet je, dat kan ook bij ons gebeuren. Als wij op weg gaan met de Heer, in vertrouwen op Hem, op weg naar het onbekende land, dan zullen er situaties komen, dan komen er momenten en dan komt het erop aan. Dan worden we beproefd en dan denken we van, ik weet het niet. We beginnen te twijfelen, wil ik nog wel verder? Heer, wat is dit zwaar? Hoe moet het nu verder? En nu? Laat ik een voorbeeld geven om het duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik werk nu 5 jaar voor een evangelische gemeente in Den Bosch. En daarvoor heb ik een paar jaar theologie gestudeerd. En daarvoor werkte ik op de financiële afdeling van Unicaas. En we maakten prachtige producten. Kaas, lekker Hollands, lekker tastbaar. Wat ik bedoel met dit, is dat er momenten zijn geweest in de afgelopen 5 jaar dat ik voor de kerk in Den Bosch werkte, dat ik dacht, was ik maar bij de Unicaas gebleven. Was ik maar bij de Unicaas gebleven. Want dan was het moeilijk en allerlei dingen vond ik ingewikkeld in de kerk. En ik dacht van, waarom moest ik nou zo nodig theologie gaan doen en voor een kerk gaan werken? Was toch lekker bij de Unicaas gebleven. Dan had ik gezellige collega's. Nu zit ik alleen op mijn zolder. En we hadden lol. En als ik om 5 uur naar huis ging, dan dacht ik even niet meer na over kaas. En dan was er gewoon wat anders. Weet je, zo kunnen wij ons voelen. Dat kan bij ons gebeuren. We gaan kijken naar een derde situatie die het volk tegenkomt. En iets wat wij kunnen leren van hoe het volk op weg is met God. We gaan nu naar het derde blokje toe. Het volk trekt verder als de Heer het aangeeft. Ik lees voor uit Exodus 40. Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk die rustte daarop. En de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder. Ze wachtten tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de Heer op de tabernakel en 's nachts verscheen er een vuur in dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. Tot zover. Het volk Israël werd op zijn reis heel duidelijk geleid door de Heer. En er was een wolkenkolom, die stond stil. Of ze zagen hem verder gaan en dan wisten ze, oké, nu moeten wij verder trekken. En 's nachts een vuurkolom. En zo wisten zij, oké, nu is het tijd om te wachten. En nu is het tijd om verder te trekken. Dat kunnen wij ook leren. Dat is belangrijk voor ons op onze reis met God, om dat ook te doen. Om de leiding van de Heer te zoeken, als ware te vragen, Heer, is het nu tijd om te wachten? Of is het tijd om door te trekken? En er komen momenten dat we vertwijfeld zijn en dat we ons afvragen van wat moet ik doen? Moet ik nu wachten? Moet ik doortrekken? Moet ik die kant op of moet ik die kant op? En dan komt het erop aan, zoeken we de Heer en zoeken we zijn stem en zoeken we naar zijn wil en bevestiging, zodat we weten van oké, hij geeft aan wacht, heb geduld, of hij geeft aan trek maar verder. Wat doen we dan? Ik wil weer een voorbeeld geven om duidelijk te maken wat ik bedoel. Dit is zeker van toepassing op de belangrijke keuzes in je leven. Een van de belangrijkste keuzes die je kan maken in je leven is je partnerkeuze. En ik wil gewoon eerlijk zijn aan jullie vanmorgen, dus ik zal iets vertellen aan jullie over mijn falen op dat vlak, maar ook mijn succes, om duidelijk te maken hoe wij op de Heer kunnen wachten of doortrekken of soms dat niet zo goed doen. Tijdens diezelfde reis die ik maakte naar Roemenië, werd ik verliefd op een van mijn leidsters. Het was een Roemeense vrouw. En al snel wist ik, dit is de vrouw van mijn leven. Ik had toch al het idee dat ik geroepen was voor Roemenië. Dus ik zag het al helemaal voor me. En ik vertelde enthousiast ook aan het thuisfront. En mijn moeder die dacht, nou laat ik hem maar vast Engels gaan studeren. Want met mijn Nederlands zal ik er niet komen in de toekomst. Met Jonathan en zijn toekomstige vrouw. Nou, ik zag het helemaal zitten. Eigenlijk hadden ze daarom die opleiding ook als regel. Als je verliefd wordt, wacht er dan mee tot het einde van de opleiding. Maar ik dacht, ik zal gek zijn. Ik zal hier de vrouw van mijn leven ontmoeten. Een half jaar wachten. Dan het vliegtuig nemen naar Nederland. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus ik verklaarde haar mijn liefde en ik liet dat duidelijk merken. En het was hartstikke leuk voor 1 week. Want die eerste week vond zij het ook wel leuk. Maar na die week begonnen zij en ik te ontdekken van, nee, het klikte toch niet zo. En we waren niet voor elkaar bedoeld. Wat volgde was nog een aantal maanden van een hoop gedoe. En het was behoorlijk ingewikkeld voor mij en haar om verder te functioneren in dat half jaar. En achteraf weet ik bijna zeker dat als ik geduld had betracht, als ik ernstig de Heer had gezocht, Heer, is dit echt de vrouw die u voor mij bedoeld heeft, voor mijn leven? Dan weet ik bijna zeker, dan had hij gezegd, Jonathan, wacht nou maar even af. Neem nog wat tijd om elkaar beter te leren kennen. Maar ik kon niet wachten en hup, ik trok door. En dan stoot je neus. En dan ga je voor gaas en dan word je geconfronteerd met de consequenties. Het was een aantal jaren later, toen studeerde ik theologie in Heverlee. Bij Leuven in België. En ik voelde me aangetrokken tot een van mijn medestudentes. En ik merkte, er was een klik. En het was in een weekend. Meestal veel studenten waren dan weg. Het was wat rustiger. En ik dacht van, ik had me voorgenomen van laat elkaar eens opzoeken, een praatje maken en eens kijken van, nou, kunnen we wat afspreken om elkaar wat beter te leren kennen. Maar ik had ook geleerd van het verleden. Dus ik kan me nog goed herinneren, ik stond op mijn kamer en ik bad, Heer, u weet wat ik van plan ben om te gaan doen. Als dit niet van u is, als dit niet de bedoeling is, maak het dan nu duidelijk, want zo meteen ben ik op weg. En het aparte was, dat het was direct weg. Ik wist na dat gebed, God die greep echt in. Ik had het echt heel duidelijk gemaakt van, Heer, dat moet nu duidelijk zijn. En hij deed dat ook. Hij maakte duidelijk, Jonathan, wachten. Dit is het niet. Dit is niet de vrouw voor jou. En nog iets later in dat schooljaar kwam ik de vrouw tegen die het wel was. En daar ben ik nu mee getrouwd. Maar ik vertel dit om duidelijk te maken van het komt erop aan in ons leven. Er zijn momenten, dan komt het erop aan, zoeken wij de Heer om te verstaan van hem. Trek verder of blijf wachten. En laten we dat echt doen, want het is zo belangrijk. Want als we verder trekken, terwijl het niet de wil is van de Heer, dan kunnen we, kunnen we ons echt in de problemen lopen. Ja. Nee, hoe ik het wist, nou, dat is een goede vraag. Voordat ik ging bidden, zag ik het helemaal zitten met die medestudenten. Ik dacht van, nou geweldig, dat is ze. En na mijn gebed was er gewoon een gevoel. Misschien mijn gevoel van verliefdheid was weg. Ik wist gewoon, heel duidelijk, een soort innerlijk weten van, hey, nu moet ik dat niet doen. Ik zeg al, dit is een succes van mij. Ik begrijp ook heel goed dat het niet altijd op die manier werkt. Soms moeten we langer zoeken. Maar ik geloof wel, als wij ernstig de Heer zoeken, de Bijbel zegt, als we de Heer zoeken, dan laat hij zich vinden. Daar moet ik ook aan denken, als we hierover nadenken. Dus laten we dat gewoon echt concreet maken. Hem zoeken hierin. Ik ga verder. Als laatste, we hebben nu 3 situaties gehad uit Exodus, die ons iets kunnen leren van hoe kunnen wij optrekken met God en hoe kunnen wij ermee omgaan. En ik wil nu nog een stukje bemoediging geven. Als wij die weg wandelen met God en we vertrouwen op hem en we gaan die weg, dan mogen we weten dat hij de goede herder is. Dat hij de goede herder is. Toen ik nadacht over deze boodschap, over deze preek en over wat ik wilde gaan vertellen, toen was ik thuis aan het stofzuigen. En mijn zoontje, die weet, daar heb ik niet altijd evenveel zin in, dus die ging mij bemoedigen. En die sprong op een rietenmand met zijn gitaartje en die begon te zingen, Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder. Hij brengt zijn schaapjes veilig naar de stal. En ik heb dat opgepakt, zo ervaar ik het echt van, hé, dat is een knipoog van God, doe die er ook bij. Het is de verbreding vanuit de Bijbel. Als wij de weg gaan met God, als wij vol vertrouwen op hem, op weg gaan naar het onbekende land, dan mogen we weten, Jezus is onze goede herder. En hij gaat met ons mee, hij neemt ons bij de hand en hij is als een herder die over ons waakt. En in Johannes 10 staat, ik ben de goede herder. Dat zegt Jezus zelf, ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken, ik geef mijn leven voor de schapen. Jezus is onze goede herder. Hij is als herder betrokken op ons leven. Hij is hierbij. En wat ik ook wil zeggen, denk bij een herder, en Jezus is onze goede herder en wij zijn zijn schaapjes, denk dan niet aan een of ander, alleen maar aan een lieflijk weidje met een mooi zonnetje, waar Jezus als een lieflijke herder voor ons zorgt. Het Bijbelse beeld van herderschap is, denk maar aan David. Koning David was een schaapherder. En die had de kracht en de moed om met Goliath te vechten. En waarom? Hij zei, ik weet wat het betekent om met een leeuw te vechten. Want dat heb ik gedaan om mijn schaap te redden. Ik heb met een beer gevochten om de schapen te redden. Dat is het Bijbelse herderschap. Als de meest erge, verschrikkelijke dingen op ons afkomen, dan mag je weten, God, Jezus zelf, is erbij als herder. Hij is onze herder, hij is bij ons. God vraagt om in vertrouwen op hem op weg te gaan naar het onbekende land. En als u hier, of als jij hier vanmorgen zit, dan kan je misschien denken van, wil ik dit wel? Wil ik wel op weg gaan naar het onbekende land? Want ik heb geen flauw idee wat mij te wachten staat. Is Jezus wel echt goed? Is hij wel echt goed? Kan ik ervan op aan dat hij goed is? En weet je, dan komt het er ook echt op aan. Als je dat hele pad ziet, en ik loop even naar achteren om duidelijk te maken van waar het op aankomt. Stel even voor, en kijk maar gewoon om, hoeft misschien even raar dat ik naar achteren loop, maar ik wil het gewoon zo duidelijk mogelijk maken voor jullie. Stel dat hier Egypte is. Hier is Egypte. En ik ben bevrijd. Ik weet, het bloed van Jezus zit ook aan mijn deurpost. En dan sta ik hier. En waar het op aankomt, Jezus die zegt, zijn vraag is eigenlijk, zijn uitdaging is van, Ga in vertrouwen op mij op weg naar het onbekende land. En dan gaan we lopen. En dan komt er een situatie op het pad, op ons pad. En dan denken we, ja, maar hé, dit kan ik niet. Ik ben onbekwaam. En dan komt het erop aan, want dan is de verleiding om terug te gaan lopen daar, naar Egypte. Maar Jezus zegt, vertrouw op mij, loop door. Vol vertrouwen op mij. En dan loop je verder. En dan kom je bij een volgend punt. En dan wordt het moeilijk. En dan word je beproefd. En dan zie je het niet meer zitten. En dan denk je, ik wil terug naar huis. Ik wil terug naar de Unica's. Ik wil terug naar Egypte. Dat is de verleiding. Maar God zegt, wandel door, wandel verder. En je loopt verder, vol vertrouwen op hem. En dan komt er op een punt, kan er komen. Dan denk je, ik weet het niet meer. Ik zie het niet meer zitten. Heer, waar moet ik heen? Moet ik doorlopen, wachten? Moet ik die kant op? Ik weet het niet. En dan ben je vertwijfeld en verward. En dan is weer die verleiding om terug te gaan. Terug naar Egypte. Maar God zegt, ga vol vertrouwen op mij op weg. Bid voor mij, zoek mij. Ik wil je wijzen. Moet je wachten? Moet je doorlopen? En als wij zo op weg gaan, vol vertrouwen op hem, naar het onbekende land, dan gaan we, ik zou zeggen, we gaan de oorlog in. Het is strijd. Die punten waar ik net bij stilsta, de duivel die is erbij, die zal proberen ons te ontmoedigen, die komt met zijn leugens van, hé, maar jij kan het niet, jij bent onbekwaam, jij kan het evangelie niet delen. Hij zal een beproeving ons influisteren, ah, stop maar, ga maar terug naar de Unica's. Ga maar lekker terug naar huis. Hij zal in tijden van verwarring zeggen, nou, hou er maar mee op. Stop maar met wandelen, ga maar terug naar huis. Als je kijkt naar die route, als je kijkt naar die weg achter mij, dan zie je, je kunt niet zien hoe die gaat. Je kan niet zien waar die route heen gaat. Je ziet donkere wolken hangen en die gaan komen. Ik weet dat jullie dit seizoen een serie hebben gedaan in de gemeente van hoe, over ziekte en lijden. Hoe gaan we daarmee om? Dat zijn voorbeelden van een donkere bui die boven je route kan hangen. Het kan erop aankomen, die bui kan hangen. En dan komt het erop aan. En God is soeverein. Misschien dat na die bui, stel dat het om ziekte gaat, dat je na die bui weer genezen bent. Het kan ook zijn dat je op die route, dat je op een gegeven moment, je overkomt iets en het gaat niet meer voorbij. Maar God zegt, ga door. Als je die route wandelt, ik weet niet of hier vierde musketiers onder jullie zijn. Volgens mij was er in ieder geval eentje die ik een keer heb gesproken in jullie gemeente. Maar ik ben zelf ook eens een keer mee geweest. Als je dit soort paden loopt, die vierde musketiers weten hoe het is om daar te lopen. Aan het begin dan voel je helemaal de man en dan loop je. Maar het kan zomaar zijn dat je nadat je heel die dag hebt gelopen om die bocht waar je nog niet ziet wat er komt, begint je kniepijn te doen en je kan niet meer. Hoe moet je lopen met elkaar? Samen met elkaar, want het is nodig als jij niet meer kan, dat je je rugtas af kan doen en die kun je aan je broeder of zuster geven en die loopt ermee verder. En dan loop je verder en weer verder op die route, kan het zijn, dan is jouw broeder of zuster, die kan er even niet meer verder en die heeft het nodig dat jij hem zegt, oké, kom maar, loop maar mee, ga verder. Het samen optrekken, dat is ook het concreet maken. Miel heeft vorige week gesproken, ik heb het ook geluisterd van de week over van kind naar jongeling naar vader. Die loopt met elkaar op. Als je net tot geloof gekomen bent, dan heb je het nodig dat er een vader is die je een beetje helpt. En als jongeling kun je soms onstuimig zijn en wild zijn, dan heb je het nodig. Je hebt elkaar nodig. Zo heeft God dat bedoeld. En weet je, ik zou zeggen, als je helemaal in dat hoekje kijkt, dan zie je, daar begint de zon te schijnen. Waarom lopen wij die route? Als wij vol vertrouwen op weg gaan met God. God zegt niet van, ik zal het alleen maar leuk maken voor je. Zijn doel met ons leven is niet, het gaat je voorspoedig en je zal heel veel welvaart hebben. Of het zal heel veel plezier hebben. Het zijn allemaal dingen die hij kan toestaan. Maar hij kan net zo goed toestaan dat er donkere buien voorbij komen. En het kan zijn dat het voorbij waait. En misschien blijft het wel heel lang hangen. En waar het op aankomt is van, blijf ik vertrouwen op de Heer? Blijf ik vertrouwen? En waarom is het belangrijk? Wat is het doel wat God heeft? Hij wil dat wij steeds meer op hem gaan lijken. En waarom vindt hij dat zo mooi als we steeds meer op hem gaan lijken? Hij verlangt ernaar, als we die weg wandelen met hem, als wij op die route lopen met elkaar, dat hij verheerlijkt wordt door ons leven heen. Dat hij verheerlijkt wordt door ons leven heen. Nou, dat moet jullie bekend in de oren klinken, want dat is een van de dingen die ik van jullie broeder Miel echt heb geleerd. We gaan op weg met hem, vol vertrouwen op hem. En hij verlangt ernaar, als we dat pad gaan met hem, dat Jezus zichtbaar wordt in ons leven, dat we dat uitstralen. Dat is tot eer van hem. We gaan afsluiten. Ik wil de muziekgroep vragen om naar voren te komen. En ik wil een uitnodiging doen. Als u vanmorgen bent aangesproken door deze preek, door deze boodschap, als jij bent aangesproken en je hebt een verlangen om misschien voor het eerst die stap te zetten, dat je misschien weet je van oké, ik heb het bloed van Jezus aan mijn deurpost, ik sta daar buiten Egypte, maar ik vind het zo veilig om daar te blijven staan en je hebt zoiets van oké, ik wil nu die stap zetten, ik ga wandelen, ik kies ervoor om vol vertrouwen op hem op weg te gaan naar het onbekende land. En het kan zijn dat je op weg bent met God, vol vertrouwen op hem. Maar dat je op die punten, zoals ik ze net nawandelde, dat het moeilijk is. En dat je ergens weet, diep in je hart, van hey, ik ben inderdaad gaan terugwandelen. Ik heb het erbij neergegooid. Ik ben maar weer terug naar huis gegaan, want ik zag het niet meer zitten. Dan wil ik je vragen, dan wil ik u vragen, zet de stap opnieuw te zeggen, Heer, ik vertrouw op u. Ik vertrouw op u. Ik geef mijn vertrouwen aan u en ik ga met u op weg, vol vertrouwen op u, naar het onbekende, beloofde land. En als u dat wil, dan zou ik u willen vragen, ga dan staan, ik wil zo voor u bidden. Jullie mogen vast gaan spelen, dan wil ik een gebed uitspreken. Dus als je wil reageren door te zeggen van, voor het eerst van mijn leven wil ik opstaan en zeggen, ik stel mijn vertrouwen op Jezus. Ik ga met hem die weg wandelen, vol vertrouwen op hem. Of als je weet, ik ben terug gaan wandelen. Ik zag het niet meer zitten. Ik wil opnieuw die stap maken. Heer, het is moeilijk. Ik weet niet wat mij te wachten staat onderweg, maar ik kies er vanmorgen opnieuw voor. Ik ga staan als daad van, Heer, ik vertrouw op u. Ik stel mijn vertrouwen opnieuw op u en ik ga met u die weg. Neem even een tijd van stilte. Denk erover na. En als je daarom een stap wil zetten, ga dan staan. En dan zal ik daarna voor jullie bidden. Ik zal bidden. Speel maar verder. Heer Jezus, dank u wel. En ik wil u zo bidden voor de mensen die zijn gaan staan. Heer, wil u hen zegenen. Wil u hen in het bijzonder helpen, Heer, op hun weg met u. Dank u, Heer, dat zij opnieuw zeggen, of misschien voor het eerst, van, Heer, ik stel mijn vertrouwen op u. Ik wil met u die weg wandelen. Heer Jezus, zegen hen. Geef hen uw kracht. Ik bid voor anderen die misschien ook aangesproken zijn en die nadenken van, hé, hoe zit dat bij mij? Help ons allemaal, Heer. Allemaal vinden het van tijd tot tijd moeilijk om door te wandelen met u, op die weg met u. Heer, geef ons uw kracht. En dank u wel, Heer Jezus, dat u bij ons bent. Dank u, Heer, dat u ons zegent. Dank u dat u goed bent. En dank u dat u bij ons bent. Juist ook in die moeilijke momenten als het donker is, dat u zegt, je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Heer, dank u voor alles wat u geeft. En Heer, zegen zo een ieder die opnieuw of voor het eerst die stap wil zetten. Ik ga vol vertrouwen op u, op weg met u naar het onbekende land. Ik zegen jullie in de naam van Jezus daarin. Amen.